onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 88 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 88, daarvan de eerste vijf versen. tekstlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en vader woord en wel in het boek der psalmen en daarvan het 89ste hoofdstuk, nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden u de schriftlezing uit Psalm 88. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor een opperzangmeester op Magalat Leanot. Een onderwijzing van Heman de Ezrahiet. O Heere God mijns heils, bij dag, bij nacht roep ik voor u. Laat mijn gebed voor uw aanschijn komen. Neig uw oor tot mijn geschrei, want mijn ziel is der tegenheden zat en mijn leven raakt tot aan het graf. Ik ben gerekend met degene die in de kuil nederdalen, ik ben geworden als een man die krachteloos is. Afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt en zij zijn afgesneden van uw hand. Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duisternissen, in diepten. Uw grimmigheid ligt op mij, gij hebt mij nedergedrukt met al uw baren, Sela. Mijn bekenden hebt gij verre van mij gedaan, gij hebt mij hun tot een gruwel gesteld. Ik ben besloten en ik kan niet uitkomen. Mijn oog treurt vanwege een verdrukking, Heere, ik roep tot u de ganse dag. Ik strek mijn handen uit tot u. Zult gij wonder doen aan de doden, of zullen de overledenen opstaan, zullen zij u loven, Sela. Ik zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden, uw getrouwheid in het verderf. Zullen uw wonderen bekend worden in de duisternis en uw gerechtigheid in het land der vergetelheid. Maar ik, Heere, roep tot u, en mijn gebed komt tot u, voor in de morgen stond. Heere, waarom verstoot gij mijn ziel, en verberg uw aangezicht voor mij? Van de jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende. Ik draag uw vervaarnis en ik ben twijfelmoedig. Uw hittige toornigheden gaan over mij. Uw verschrikkingen doen mij vergaan. De ganse dag omringen zij mij als water, tezamen omgeven zij mij. Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan. Mijn bekenden zijn in duisternis. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat het waarlijk gemeenschappelijk mag zijn als wij tot u naderen, maar dan in den geloven. Want zonder geloof is het onmogelijk om u te behagen, want die tot u komt moet geloven dat gij zijt, een waarachtig God en een beloner dergenen die u zoeken. O Heere, dan hebt gij ons eerst opgezocht, want gij zijt altijd de eerste, niet ons geloof. O lieve Heere, want tegenwoordig wordt het geloof opgeprezen en opgehemeld als zijnde de middelaar. Maar er is maar één middelaar Gods en der mensen, en dat zijt gij, o Heer Jezus Christus. En mochten we van en door u bediend worden op deze morgen, mocht gij uw Heilige Geest krachtig werkzaam doen zijn om het woord wat er gepredikt wordt toe te passen aan een ieder van ons. O Heere, dat we er ons in mogen herkennen, dat we ons in die gangen en wegen die gij met uw volk gaat mochten herkennen, want daarin is Christus ons voorgegaan en wij volgen hem, wanneer gij ons strekt met koorden van goede tierenheid en waarheid. Maar dan niet in zodanig in zijn voetstappen alsof wij dat borgtochtelijke lijden zouden kunnen nadoen, o Heere. Want dan haakt Petrus af, dan haken uw discipelen af, dan hebben ze u alle verlaten en wij met hen. Want gij zijt de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met u. Maar toch voetstappen drukken, o Heere. Dat is een geheim, dat is een geheim. Daar hebben er weinig in onze dagen kennis aan. Omdat de kerken hun eigen voetstappen hebben geproclameerd. Eigen leringen. Allemaal wetten die u niet behagen. Maar gij gaat door uw koninkrijk uit te breiden. Gij gaat door om uw volk te verzamelen van de alle windstreken der aarde. En daartoe doet gij uw woord nog uitgaan. O Heere, dat we maar niet zouden denken dat het in zo'n hoeveelheid uitgaat in de zuiverheid en in de getrouwheid. Maar gij, o lieve Heere, gij doet het nog. En gij zult het doen tot aan de voleinding der wereld. En alle, is het dan druppelsgewijs in onze dagen, zoals we er tegenaan kunnen kijken, maar wij zien maar wat voor ogen is. Maar Heere, u doet uw eigen werk. En gij gaat door alle landen om uw volk eruit te halen en te vergaderen, totdat het zal zijn een schare die niemand tellen kan. Eén herder en één kudde. Heere, dat er tot die kudde ook nog schapen toegebracht mogen worden die van deze stal niet zijn, maar die ook toegebracht moeten worden tot de gemeente die zalig moet worden. Wat zou het groot zijn als het op deze plaats mag gebeuren. Het is alles verzondigd. En Heman moest het zo inleven dat hij u niet kon bedoelen, omdat hij enkel vlees was. O Heere, waar wordt het nog eens gevonden in onze dagen? Dat we nou enkel vlees zijn en u niet kunnen bedoelen. Tenzij gij uzelf gaat bedoelen. Want gij bedoelt altijd uzelf. Gij ziet altijd op de ere uws naams. En daarin is niemand van de volkeren met u. Maar gij betrekt er wel volkeren in. Gij betrekt er uw volk in. Wat een wonder als uw lof verteld mag worden. Op grond van recht, op grond van de verdiensten van Christus, opdat hij verheerlijkt worden en wij de zaligheid uit loutere genade mochten ontvangen. O Heere, maak zielen nog verlegen op en onder de kansel, om die zaligheid, om die God der zaligheid te kennen, want dat is het leven, u te kennen en de Heer Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Heere, gedenk land en volk, overheid en onderdanen. Het is alles van, we zijn alle van u afgeweken. Kerk en maatschappij, regering, En alle in de slans vergaderzalen die daar op posten zitten. O Heere, waar zijn de getrouwen in onze landen? Het is allemaal een gesjoemel in de marge geworden. Het is allemaal een meedansen met de generale opinie. Heere, kom er nog eens aan te pas. Komt er nog eens aan te pas. Het is meer dan tijd dat de Heere werkt. En lieve Heere, gedenk ook onze gezinnen, waarin een van onze gezinnen nog een kind geboren mocht worden, Stefan. O Heere, mocht die geboren zijn om wedergeboren te worden. Wat zou dat groot zijn, dat onze kinderen uw lof mochten vertellen. Ja, al in hun kinderjaren. Want gij zegt, laat de kindertjes tot mij komen. En verhindert ze niet, want der zulken is het koninkrijk der hemelen. O Heere, breidt uw koninkrijk nog uit onder ons. Door woord en geest. Heb dank dat gij de moeder nog bewaard en gespaard hebt. O lieve Heere, want wij hebben onszelf in het graf geworpen. In de dood geworpen. Wij zijn uit het leven uitgestapt. En de duivel in de armen gesprongen. Maar mocht gij, o Heere Jezus Christus, op deze dag er nog velen ontrukken uit de klauwen des duivels en uit de heerschappij des doods. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, de tekst voor de prediking kunt u vinden, niet in het u voorgelezen hoofdstuk, maar in 2 Korinthe 12. En wederom daarvan de versen 7 tot 10, waar wij nogmaals met u lezen. En omdat ik mij door de uitnemendheid der openbaring niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Geliefde, vorige keer zijn we na een wat lange voorafspraak gekomen tot de tekst van onze overdenking, die wij in afhankelijkheid des Heren nog wat verder wensen te overdenken. U weet, Paulus had een uitnemende openbaring gehad. Hij was opgetrokken geworden tot in de derde hemel. En daar had hij onuitsprekelijke woorden gehoord. En Paulus had een hemelse taal gehoord. Een taal die Gods kinderen op aarde niet horen. Het was een hemelse taal, een heerlijke taal, een volzalige taal. Goddelijke woorden, heerlijke woorden, die niet betamelijk zijn om uit te spreken. Het was dan ook een uitnemende openbaring, geliefde. Maar dan, geliefde, en we hebben het u uitgeklaard in de voorafspraak, eerst een openbaring tot rechtvaardigmaking. En tegenwoordig wordt dat door de huidige predikanten wordt dat vervlakt. Dan zeggen ze, ja, het komt op het geloof aan. En dat is waar hoor. Maar als Christus zich niet aan de ziel openbaart, dan zal hij nooit geloven. Dan zal er geen sterveling geloven. Want hij openbaart zich door woord en geest. En als dat niet meer waar is, mensen, dan is de Bijbel niet waar. En dat willen ze in onze dagen afdoen als een bijzondere openbaring. En dan verwijzen ze naar de Dordtse leerregels. Maar dat hebben onze Dordtse vaderen niet bedoeld. Nee. De openbaring die Paulus hier krijgt in 2 Korinthe 12, dat was een bijzondere openbaring in die zin, hè, van de heerlijkmaking. Paulus kreeg een gezicht in de heerlijkmaking en hij kreeg daar dingen ter oren die niet betamelijk zijn om uit te spreken. Maar geliefde, de noodzakelijkheid van de openbaring tot rechtvaardigmaking, tot heerlijkmaking en tot heiligmaking en tot heerlijkmaking, die zijn noodzakelijk voor het leven der genade, want die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook geheiligd. En die geheiligd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En daarvan kennen Gods kinderen allemaal iets van. Allemaal. Stuk voor stuk. Huh? Dus laat je eigen nooit wijs maken dat de openbaring van Christus tot rechtvaardigmaking niet noodzakelijk zou zijn. En dat de ziel een dode zomaar overgaat op het geloof. Nee, zo werkt de Heer niet. Daar gaat hij eerst plaats van maken. Plaats van maken door zijn heilige wet. Dat hoeft in onze dagen ook al niet meer te gebeuren. Maar daar gaat de Heer plaats van maken door zijn heilige wet. En daar werken ook de omstandigheden in mij. Dan loop je in alles vast. Op wat voor manier ook, dat weet de Heer. Dat weet de Heer op het allervolmaakst. Dat hoeven wij niet voor te schrijven. Maar ook zijn voorzienigheid werkt samen met de bekering. Daar hoor je in onze dagen ook niks van. En daarin kan je zien dat er bijna geen ware bekeringen meer. Ja, nou spreek ik in het kader van de Westerse Kerk. Want de Heer bekeert nog mensen hoor. Genoeg. Overal ter wereld. Maar het is in onze dagen zodanig verbasterd. Hè? Het is allemaal objectiviteit wat de klok slaat. Maar met het objectieve woord word je niet zaliger. Dan moet Gods geest aan te pas komen. Dan moet Gods geest aan te pas komen in de toepassing des harten. En als hij dat overslaat, dan zal je bedrogen uitkomen. Net als die dwaze maagden, die zullen de poort gesloten vinden. Omdat ze, net als die 99 rechtvaardige geliefden, de waarachtige bekering niet voor nodig hadden. Zij erom denken, zij je eigen niet laten paaien door dominees die maar met het geloof zwaaien. Nou zeg ik niet dat het niet een zaak des geloofs is. Jawel! Maar het geloof is niet eerst. God is eerst. Ook in de toepassing des harten. En waarom heet het dan dat een ziel door het geloof wordt gerechtvaardigd? Ja, zo is de sprake Gods. Hij zet het op rekening van het geloof. Maar wie is dan de handelende partij? Als God het op rekening zet van het geloof, wie is er dan eerst? Vertel het me. Het geloof? Nee. God is eerst. Want het geloof als zodanig rechtvaardigt niet. Dat leert Gods woord echt hoor. Het geloof als zodanig rechtvaardigt niet. Het is God die de goddeloze rechtvaardigt. En dat wordt door het geloof, die vrijspraak, die vergeving der zonde, die toepassing, die schenking Gods, die wordt ontvangen door het geloof. Wordt aangenomen door het geloof. Maar tegenwoordig slaan ze dat allemaal over. Dan zeggen ze, ja, je moet geloven. Mooi. Prachtig. Kijk, dat zijn ook mensen, we hebben het opgezongen van die Heman. En dat kende Paulus ook volledig hoor. Paulus kan je ook Heman noemen. En Heman kan je Paulus noemen. He, want die kennen elkaar. Die twee die kennen elkaar. Dat zijn metgezellen in het leven der genade. Kijk, als Heman zegt, ik kan de banden niet ontvluchten. Hij kon zichzelf niet van die benauwdheden verlossen. En zo kon Paulus zichzelf niet van die scherpe doorn in zijn vlees verlossen. Tegenwoordig kunnen ze het. He? Tegenwoordig kunnen ze het. Dan zetten ze 1 is 1, 1 en 1 is 2. He? Net een optelsom. En dan zeggen ze, als je gelooft, dan ben je helemaal van je lende af. He? Ja. Maar dat is een kunst, dat is een synthetisch geloof. Dat is geen waar geloof, hè. Je hebt in de voedingsindustrie krijg je steeds meer synthetische dingen. Gemanipuleerd noemen ze dat. Gemanipuleerd voedsel. Nou, daar sterven de duizenden mensen. En geliefd ook aan een synthetisch geloof. Gaan er duizenden verloren. Ook binnen het Reformdom. Allemaal synthetisch. Hè? Synthetische preken. Hè? Net doen of echt is. Hè? Want als je nou een gemanipuleerde graankorrel beziet, dan zeg je, jongen, wat ziet dat er toch prachtig uit. Maar de insecten die vreten het niet op. Zo slecht is het. Zo slecht is het. Ja, daar hebben we allemaal onze handtekening onder gezet. Ja, niet het gewone volk natuurlijk, hè? Maar de elite. Van der Staaij en Egberts, Douwe Egberts, die hebben daar hun handtekening onder gezet. Hè? Onder die Baal-spa-pot van Europa, daar hebben ze een handtekening onder gezet. Om de euro te redden. Mensen, wat een brutaal ongeloof. Als hij zo meedanst met de Baal in onze dagen en niet meer op God vertrouwt. Je hoop stelt op de Hoge Raad zoals Van der Staaij doet. Het zijn openbaringen van bruut ongeloof. Ik heb nog nooit zulke brutale rakkers gezien als die Kamerleden van de SGP. En waarom per se die SGP? Omdat die het doen onder een christelijke vlag. Daarom. Van een liberaal kan ik het hebben. Want die geeft zich uit als een liberaal. Maar van die vrome snuiters die daar zwaaien met die christelijke vlag, bijbels genormeerde politiek, daarvan zegt Gods woord. Verwerp die. Want ze zijn genoeg gewaarschuwd. Meer is 1 of 2 keer. En Paulus zegt, verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Dus die zijn dubbel verwerpelijk. Ja. Moet je dat allemaal aanhalen? Ja, dat moet ik allemaal aanhalen, want de Heer heeft mij geboden om de prediking te stellen in de realiteit van het leven. Hè? En niet over de hoofden van mensen heen te preken. En dan moeten alle maatschappelijke, dat hoort er allemaal bij. Dat hoort er allemaal bij. Het wereldgebeuren, dat hoort er allemaal bij. Want mensen, we zweven niet in een of andere hallucinerende luchtlaag, maar we staan met onze voeten op de grond. We zijn niet van de wereld als het goed is, maar we leven wel midden in deze wereld. En daarin hebben we ons niet als een kluizenaar te gedragen, hè, of als een die in een droomwereld leeft zoals die Kamerleden, maar de Heer heeft mij bekendgemaakt dat die Kamerleden, die SGP-Kamerleden, volledig op de hoogte zijn hè, van de Bilderberger code. En wat dat betekent, dat moet je dan maar onderzoeken. Dan ga ik hier niet verder uitklaren. Die zijn volledig op de hoogte. Hè, die kunnen kiezen tussen kwaden, hè, omdat ze bepaalde afspraken gemaakt hebben en een voorzichtig verdrag hebben gesloten met de rampzaligheid. En heel het revelvolk dat holt erachteraan. En er is geen dominee die daartegen waarschuwt. God komt ten gerechte van die. En nou komt hij met zijn verbondsraak. Er is geen afbidden binnen. En vroeger hadden we nog van die vaderlandsgetrouwen. Vroeger had je nog van die vaderlandsgetrouwen. Die in de bressen stonden van land en volk. Die zijn er niet meer. Die zijn er niet meer. Dat geuzenbloed van prins Willem van Oranje is weg. Van Maurits, Frederik Hendrik, de Ruiter, Piet Hein. Het is weg. En dat is een rechtvaardig oordeel Gods. Want we zijn mee gaan dansen met de Eurobabel. We zijn mee gaan dansen met de geldgod. We zijn mee gaan dansen met allerlei zwarte circuiten. Maar geliefde, dat neemt de Heer niet. Dat neemt hij niet. Want anders zou hij ophouden God te zijn. Over het gedoopte volk, geliefde. En bekeer je heden tot God. Want straks is er geen tijd meer. Straks heb je geen tijd meer. Als de oordelen losbarsten, dan heb je nog nauwelijks de tijd om het vege lijf te redden. Dan kan het niet meer. De Heere is deze gruwelpolitiek meer dan zat. Ja, u zegt, nou dan ga je dan wel een zijstraat in. Dat is ook noodzakelijk. We bewandelen niet alleen de hoofdwegen, we moeten ook die zijstraat in. De Heere zegt, gaat uit in de heggen en steggen en dwing ze om in te komen. Dus we moeten van die hoofdwegen af. Hè? Van die reformatorisch, van die geplaveide hoofdwegen, daar moet ik vanaf. Daar moet ik vanaf. Ik moest zijn in de achterbuurt, in de krochten van deze wereld. Want daar gaat de Heer zijn kerk uitbouwen. Uit die verloren schapen. Hè? We hebben het vanmorgen aan tafel opgelezen. Niet die 99 rechtvaardigen, die zijn genoeg bediend. Genoeg! De Heer zegt, het is genoeg. En nou is dat verloren schaap, nou is die verloren penning, nou is die verloren zoon in de beurt. En die gaat die trekken, die gaat die halen. Hè? Uit verre landen, ja. Ik zie ook in zo'n ver land. Ik zie ook in zo'n afgelegen gebied. Hè? Letterlijk en geestelijk. Letterlijk misschien ook wel. Zit je er ook zo verlaten? Nou, de Heer is overal. De Heer is overal. Hij zie je zitten. Hij zie je zitten. Hij kent je hart, hij kent je gedachten. Hij kent je benauwdheden. Hij kent je zonden. Vertel het hem. Vertel alles aan hem. Werp al uw bekommernissen op hem. Want hij weet het allemaal al. Hij kent van verre uw gedachten. Wat gij beraden wilt of wilt betrachten. Hij weet het al. Van eeuwigheid zelfs. Van eeuwigheid wist hij al wat we gingen denken, doen, bewegen. Noem maar op. Ken je er nog politiek bedrijven in dat licht? Ik zou je vertellen mensen, toen ik in de eerste liefde liep, kon ik niet naar de zonde kijken. Dat was me onmogelijk. Kon niet. Nee. Ik had een verbond met mijn ogen gesloten. En ik kon op de meest gruwelijke, sodomitische plekken verkeren. En toch kon ik er niet naar kijken. En de Heer heeft me daarin zoveel geopenbaard, geliefde, dat hij nou alle macht heeft in hemel en op aarde. Was ik wel eens naar fabrieken waar de muren beplakt met Sodom en Gomorra. Zeg, Heer, ik kan er niet wezen, omdat u er niet kunt wezen. Hoor je, ik was geen vroom ventje, maar omdat God er niet kon wezen. En toen ik er kwam, was alles schoon. Alles van de muur gehad. Wie het gedaan heeft, weet niemand. God heeft het gedaan. En daar kan ik wel een boek over schrijven, liefde. En dat wil ik maar zeggen. Als de Heer in je leven komt, gaat hij dat ook bevestigen met wonderen en tekenen. Met tekenen en wonderen. En als dat niet zo is, ben je niet van God bekeerd. Ben je niet van God bekeerd. Dat hoeven nou niet van die hele bijzondere, buitengewone dingen te zijn. Hè, die vandaag in de dag de kop van de krant zouden halen. Nee, nee. Want dan gaat de Heer zich betonen in de meest ondergeschikte zaken. Zo de wereld er tegenaan kijkt. En dan draait hij het in één keer om. In één keer om. Want hij neigt het hart. De harten van koningen als waterbeken. Dat doet God nog hoor. Dacht je dat die wereldleiders het voor het zeggen hebben? Dacht je dat Merkel en Sarkozy, hè, die klonen, dacht je dat die het voor het zeggen hebben? Weet je nog dat ik gepreekt heb over dat beeld van Nebukadnezar? En Nebukadnezar, die zegt, jongen, hè. Er stonden massa mensen, die stonden allemaal de beesten bewonderen, of de bijl te bewonderen. Ja, mooie gouden kop, hè? Prachtig. Maar er waren drie mannen. Hè? Sadrach, Mesach en Abednego. Die zeggen, ja koning, wij zullen voor uw beeld niet bukken. Want wij hebben voor God leren bukken, voor de ware God. En toen werden ze geworpen in die vurige oven. Ja. Die kon ze niet verbranden. Hè? Kon ze niet verbranden. Nee. Want God was aan hun zij. En zelfs hun klederen stonken niet naar het vuur. Stonken niet naar de rook. Maar toen ging het verder. Hè? Toen ging het verder. Want Nebukadnezar, ja. Hij kwam wel helemaal onder dat beslag van het geloof van die drie vrienden. Hè? Van de aanwezigheid van Gods majesteit. Maar toen heb ik u ook gepredikt dat er zo'n steen, dat er zo'n steen uit de rotsen loskwam. En die viel tegen dat beeld aan. Pats. Lag hij op de grond. Met verbrijzelde benen. En met een gebarsten buik. Hè, met een gespleten hoofd. Net zoals Dagon. Hè, in de tempel van Dagon. Dat die Dagon zo plak voorover viel voor de ark des Heren. En dan gaat de Heer, zulke dingen gaat God doen als hij God vreest. Zulke letterlijke dingen, niet omstandigerwijs gelijk, hè, dat hoeft niet per se, nee. Maar zulke dingen gaat de Heer bevestigen als hij God vreest. En dan kan je in je eentje, dat noemt het reformatorisch dagblad tegenwoordig individualistisch, want die willen natuurlijk met heel die revengroep op die brede weg, als er is eentje losgemaakt door God, dan noemen ze die individualist. Hè, zulk verkankerd christendom is dat. Want het, ik kan het geen andere woorden geven, het is compleet verbasterd en het woekert voort als de kanker. Maar als er is eentje loskomt, er staat heel de hel op, er staat heel de hel omhoog. Als God er is eentje uit losmaakt, uit die hollende revelgroep ten verderven. Dan ben je een individualist, hè? En dan word je gehaat en gesmaad en belasterd, hè? Ja. Yeah. Maar dan gaat die ene, die God hem door de enge poort leidt, geliefden, die gaat hij dan gebruiken als een getuige tegen heel die reformatorische bende. Want het is een bende geworden in onze dagen. Met al die vrome praat, hè?
op die residentie, pauzediensten, daar worden de dingen gezegd. He, er worden de mooie kleurplaten getekend van de rechtsstaat en van de liefde, he, zoals Van der Staaij gedaan hebt. En de werkelijkheid is totaal anders. En dat zijn van die vrome reformatorie poppenkast. Het is gewoon poppenkast. Poppenkast. De meest vrome woorden worden daar gebruikt en het is gewoon reformatorische poppenkast. God is er niet in. En dan is het poppenkast. Dan speel je poppenkast. Want de werkelijkheid is anders. Totaal anders. En dat wordt in onze dagen niet meer. Daar wordt in onze dagen niet meer van getuigd. Allemaal preken die over de hoofden van mensen heen gaan. En ze weten zich geen raad. Die arme schapen weten zich geen raad. Omdat ze in een totaal andere werkelijkheid staan. We hebben het opgelezen van Asaf, hè. Van mijn jeugd aan ben ik doodbedrukt en doodbrakend. Ik draag u vervaarnis, ik ben twijfelmoedig. Ja. Uw hittige toornigheid gaat over mij. Uw verschrikkingen doen mij vergaan. Ken je er nou wat van, geliefd? Want als je die verschrikkingen Gods niet in dit leven kent, dan zal je ze straks eeuwig kennen. Ik heb gisteren nog eens wat gelezen van een dominee die vragen beantwoordt aan jongeren. Het is verschrikkelijk hoe die jongeren bedrogen worden. Ja. En dan zijn ze blij met niks. Blij met niks. Want dat heeft geen grondslag. Je kunt het woord van de Heer Jezus wel in je mond nemen. Je kunt zijn naam wel in je mond nemen. Dat deden die dwaze maagden ook. Dat deed die rijke jongeling ook. En dan zeggen ze, ja, je bent aan de wet gestorven als je gelooft. Zie je het? Maar ze klaren het niet meer uit wat het nou precies is. Dat is het bedrog. En dat is het bedrog. Want Paulus die klaart het wel degelijk uit. En die klaart ook uit wat de doding des Heren in zijn leven betekent, wat dat inhoudt. Die klaart ook uit wat dat nou is. Om die buitengewone openbaringen te mogen ontvangen. Hè? Die buitengewone hoogte waarin sommigen van Gods volk. Hè? Waarin de drie discipelen op die berg der verheerlijking. Hè? De heerlijkheid van Christus mocht aanschouwen. Maar dan moeten ze weer naar beneden. Paulus die viel van een grote hoogte in de diepste diepte. Ja. En daar kon Heman wat van vertellen, geliefde. En daar kan al Gods volk wel wat van vertellen. Nou, Paulus krijgt een tegenwicht om in evenwicht te blijven. God geeft tegenwicht om in evenwicht te blijven. En wat is nou het evenwicht? De gelovigen? Vergeet het maar. Dat is Christus. Dat is het evenwicht in het leven der genade. Paulus was uit zijn balans geraakt door die uitnemende openbaring en nu krijgt hij een tegenwicht. En wat is dat? Een scherpe doorn in zijn vlees, opdat hij zich niet zou verheffen. Dus als Paulus die scherpe doorn niet had gekregen, geliefde, dan zou hij zich verheft hebben. Hoogmoedig geworden zijn. En daarom krijgt hij gezelschap van een duivel, een engel des Satans die hem met vuisten slaat. Ik heb het wel eens meer gezegd. Ik heb wel eens meer tegen een vrome dominee gezegd. Ik zeg, je moet eens ophouden met die vrome praat, jongen. Want ik zeg, je weet nergens van. Je weet gewoon helemaal nergens van. Want ze moeten elke dag je banden maar eens lek prikken. En elke dag de stenen door je eruit krijgen. Hè? Elke dag in je gezicht spoegen. Ik zeg, daar beleefde Paulus wel van. En was het dan nog maar in je gezicht spoegen. Hè? Maar die duivel, die braakte de grootste godslastering in zijn hart uit. Dat moet het geweest zijn. Want hij sloeg hem met vuisten statten. Er zijn 99,9% van de huidige dominees, die zijn compleet wereldvreemd. Compleet wereldvreemd. En daar kan je niet preken hoor, daar kan je absoluut, weet je, nergens van. Ik moet er eigenlijk veel scherper, bijbelscherper over gaan preken. Want je wordt bedrogen in onze dagen waar je bij staat. Hè? Allemaal voorwerpelijk. Hè? De wet, dat zijn allemaal van die regel des levens mensen, die nemen de wet erbij. Hè? Om God wel behagelijk te leven. Dan moet je maar eens zitten als er een avondmaalsdienst is. Dan zie je het wel dat er totaal niks van deugt van al die vrome praat. Want er kennen al die Izebels, die kennen aanschrijden. En ik zou je vertellen, mensen, als dat gebeurt, dan is de Heere er niet meer. Ja, die is er wel, maar niet in die diensten. Daar is die niet meer. Daar is die niet meer in. Dan is God de grote afwezige. En dan kun je godsdienst bedrijven wat je wil. Dan kun je preken als een lijster. Dan kun je bidden als een lijster. En de Heere weet er niet vanaf. Nee, want zijn recht wordt niet vergroot. Zijn recht wordt niet verhoogd. Zijn recht wordt niet verheerlijkt. Want Christus is alleen, krijgt alleen waarde als de wet tot zijn recht komt. Anders nooit. En dat is ook zo in de waarachtige bekering. De Heere komt nooit tot een ziel en zegt van nou, hè, het is klaar. Nee, dan gaat de ziel eerst, ontvangen de geest der dienstbaarheid, die die al heeft, maar dat komt dan tot klaarheid, dat komt dan tot ontwaken. Want geliefde, wij hadden de Heilige Geest in het paradijs. En als we nu zijn gevallen schepselen, maar daar hebben we geen weet van, dan komt de Geest ons te ontdekken dat we in die geest der dienstbaarheid verkeren. En dan kun je in die geest der dienstbaarheid, want dat is de geest van de oude mens, die geest der dienstbaarheid, dat is de geest van de oude mens. Onder de wet, onder de toren Gods. Die kan van allerlei godsdienstbedrijven tot predikanten toe, tot avondmaalsgangen toe. En het is ene grote spottende poppenkast. Ik heb u wel meer verteld, vroeger in de tijd van de Schotse vervolgingen. Toen werd de kerk nog vervolgd. Waarom wordt de kerk nou niet vervolgd? Omdat er geen dominee meer in de bressen staat. Voor de kroonrechter van Christus. Ze zoeken alle het hunne. Dat is waarachtig waar in onze dagen. Ze zoeken alle het hunne. Maar niet hetgeen van Christus is. Want anders zou de vervolging nog zo wezen. Dan zou het nog zo zijn. En dan wordt er een ambtenaar ontslagen. En dan brult heel het reefgedom. Oh, we worden vervolgd. Terwijl het de grootste huichelaar is die er bestaat. Ja, want hij kon wel stelletjes registreren die samen gingen wonen. Hij kon wel een homostel registreren. Kon die wel die huichelaar. En het durft zich ook nog een christen te noemen. En het durft ze ook nog christenvervolging te noemen. Maar ik zou je vertellen, ik heb het ook geschreven. God heeft die man uit zijn naam gezet. Dat heeft God gedaan. Want hij regeert. Denk erom hoor. En als hij gaat sjoemelen met die valse godsdiensten. Hè, want dat zijn, het huidige christendom in zijn openbaring is een totaal andere religie dan God in zijn woord openbaart. Het is voor mij een totaal andere religie. Het zijn maar wat begrippen, het is maar wat moralisme, weet je wel. Ja, hier een wetje en daar een wetje en dat noemen ze allemaal goed fatsoen, alles onder goed fatsoen. En dan durven ze president Assad, durven ze moordenaar te noemen. En al die abortusregeringsleiders die de abortuswet hebben gecreëerd en ondertekend, die houden ze de handen boven het hoofd. Zo satanisch is het geworden in onze dagen. Het is puur satanisme. Maar dat is van de duivel, dat begrijp je wel. Hè? Daar kan Gods ware volk nooit in mee hoor. Never! Nooit! Ze kunnen tegenwoordig eerst 30.000 kinderen kunnen ze in koele bloeden vermoorden om de 10.000 zogenaamd te redden. Mensen, wat ben je toch verduiveld? Dit is van God niet meer. Dit is tegen God en zijn gezalfde. En daar ging Heman en Paulus als het ware onderdoor. Onderdoor. Want die moesten de onderste weg gaan. Die moesten de weg van Christus gaan. En dan kun je een grote, dan kun je een uitnemende openbaring ontvangen in het geestelijke leven. Maar je kan niet op die top van die berg blijven staan, je moet er weer vanaf. Kom van de Libanon af, mijn bruid. Kom van de Libanon af. Als Paulus die scherpe doorn niet gekregen zou hebben, dan zou hij zich hebben verheft. Dus eerst was Paulus in gezelschap van hemelingen, hemelse dingen, hemelse woorden. Maar nu hij weer met beide benen op de grond staat, dan krijgt hij gezelschap van een duivel die hem met vuisten beukt, slaat, waar hij maar raken kan. En dat slaan van die duivel, geliefde, dat hoeft niet een letterlijk slaan geweest te zijn. Het kan ook zijn dat die duivel Paulus de vloeken in het hart schreeuwde. En Paulus met allerlei godslasterlijke taal kwelde. Eerst dat Paulus een hemelse taal hoort en nu moet hij die taal uit de hel aanhoren.
Wat wil ik hiermee zeggen? Wat wil Gods woord hiermee zeggen? God houdt er geen vrome mens op. Nee.
De ene keer, de ene moment een hemeling en de andere moment een helleling. Ja.
Net als die profeten, die Jozua, stond hij daar met bevlekte kleren als een helleling. Voor God. Komt de duivel erbij?
Volgens mij hebben ze daar geen kennis meer aan in onze dagen. Het is allemaal een opgaande weg. Het is allemaal een gevierde weg. Het is allemaal een geplaveide weg. Maar weet je welke wegen er geplaveid zijn, geliefde? De brede weg ten verderven, dat is een geplaveide weg. Want dan ga je vanzelf, hoor. Dan hoef je nog geen eens een duwtje in je rug te hebben. Dan ga je vanzelf. Dan ga je vanzelf op die weg ten verderven. Met een sneltreinvaart. Maar weet je wie ook op die weg loopt? Christus. Ja. Want hij moest in Samaria zijn. Hij moest in Jericho zijn. Om die Zacchaeus uit de duisternis te roepen tot zijn wonderbaar licht. Kijk, daar heb je nou dat verloren schaap. Hè? Waar we vanmorgen aan de tafel hebben opgelezen. Dat verloren schaap. Hè? Nou, Zacchaeus was zo'n verloren schaap. En dan gaat de Heer Jezus niet buiten de poorten van Jericho roepen: Zacchaeus, kom uit die stad. Nee. De Heer Jezus gaat in die stad. Die gaat die poorten, die helse poorten door van Jericho. En die gaat zich op die geplaveide helleweg begeven. Om er eentje te redden uit de klauwen van de duivel. Dat, ja, daar moet de Heer Jezus voor zijn, hè. En nou moest Paulus, moest ter helle worden vernederd, net als Job, om getuige van Christus te kunnen zijn op die helse brede weg der verderf, des verderfs. Terwijl ze in Christus op de smalle weg liepen, moeten ze daar gaan in die krochten, in die heggen en steggen, in die helle wegen. Om zielen te redden uit de klauwen van de duivel. Nou, daar zijn ze in onze dagen te vroom voor geworden. Want als je... Ik had pas nog een van mijn jongens stonden te praten met een paar van die wereldse meisjes. En ze kregen een golf van laster over zich heen door het refeldom. Zo is het in onze dagen, geliefden. Zo is het in onze dagen. Of de godsdienst is... wordt ontbloot. Hè, zoals je kan zien in de linkse kerken waar de wet niet meer gepreekt wordt. Ten dode. Want ik bedoel niet met de wet te preken als regel des levens, want die wet bestaat niet. De wet is een wet ten dode. Waarom moet de wet gepreekt worden in het stuk der dankbaarheid? Kijk, daar heb je het nou. Hè? Daar heb je het nou. Waarom moet de wet scherpelijk gepreekt worden in het stuk der dankbaarheid? Opdat je aan al je vromigheid weer eens dood zou vallen. Daarom. Want God kan alleen zijn genade verheerlijken aan doden, aan de doden. Ook na ontvangen genade, want dan ben je niks anders dan dood in jezelf. Kijk maar naar Heman. Hij kon alleen maar de dood braken. Dat zijn Gods getrouwe getuigen. Die zijn bekwaam in Christus gemaakt, maar in zichzelf zijn ze niks. Ja, kijk, als je nog een levende bent. En als je nog een bekeerde bent, hè, als je nog een gelovige bent, ja, dan kun je je beste beentje nog wel voorzetten. En daaruit bestaat nou het huidige predikantendom. Allemaal al levende mensen, hè, die houden prachtige preken, uitgebalanceerd. Maar ja, Spurgeon liet na elke preek zijn ouderlingen sturen die in de gemeente of de zielen bekeerd worden. Daar ging het Spurgeon om. Daar ging het Spurgeon om. Niet hoe hij preekte. Hè? Maar wat God deed. Wat God deed door die preek.
Spussen ze zeggen, nou ja, die preek van mij, dat is ook maar een flutpreek. Maar wat doet God? Want het is uiteindelijk maar een dwaasheid hoor, heel dat preken, dat is maar een dwaas gebeuren. Maar God belieft door de dwaasheid de prediking zalig te maken die geloven. Daar gaat hem. Daar gaat hem. Wat doet de Heer? Heb je daar wel eens op gelet of ga je ermee weer naar buiten dat je zegt van nou, het was weer een donderpreek van hier tot en met Gunter. Of ben je nou ook eens door die bliksem der wet getroffen? Of mag je weer eens in de ruimte gesteld worden hè, door dat heilig evangelie geliefde? Want daar gaat maar om. Hè. Daar gaat maar om. Dat is wat de Heer door de prediking werkt. En waarom? Alleen om zijn lieve naam te verheerlijken. Om zijn naam te verheerlijken. Dat doet hij zelf hoor, daar heb je geen mensen voor nodig. Daar heb je ook geen predikanten voor nodig. Maar God heeft zich een volk geformeerd, zie je het? De handelende God, daar heb je het. En als God niet handelt, dan gebeurt er gewoon niks. God heeft zich een volk geformeerd, die zullen zijn lof vertellen.
Ja.
En door welke weg gaat het dan? Nou, door die weg zoals Paulus, hè, opgetrokken geweest te zijn in de derde hemel. En dan wordt hij weer op de bodem van de hel geworpen. U zegt, er houdt niet van. Nee, geloof ik ook. Ik ook niet, maar God houdt ervan. God houdt ervan, want zijn volk wordt door lijden geheiligd. Ja. Ja, u zegt, ik heb altijd gedacht dat je de wet moest doen. Oh. Nou, Paulus kreeg er een duivel bij. De Heer zegt, ik zei, het is afleren om die wet te doen. Hij zegt, want die wet heb ik gedaan. In mijn zoon. Kijk, de wet doen is de wet te niet doen. Ja, dat wordt niet begrepen in onze dagen. Dat wordt niet meer begrepen in onze dagen. De wet doen is de wet te niet doen. Want er komt geen mens meer aan te pas aan het vervullen van die wet. Want van wie is de liefde die je uitgestort krijgt in je hart? Van wie? Als de Heilige Geest je gegeven is, dan wordt ook de liefde Gods in je hart uitgestort door de Heilige Geest, zegt Gods woord die ons gegeven is. En wie houdt die liefde werkzaam? Of wie zet die liefde in beweging? De mens? De bekeerde mens? Dus liefde is dan een soort hefboom. Hè? Als je de kranten en als je al die refelbladen moet geloven, dan is de liefde een soort hefboom. Het geloof is ook een soort hefboom. Die haal je over en dan gebeurt er iets. Nou vergeet het maar. Dan gebeurt er nooit wat. Niet wezenlijk wat God kan behagen. God zet zijn volk in beweging. Door hem leven zij en bewegen zij. Paulus zegt, nou wij werken door de liefde. Waar zegt hij dat? Nee, wij, de liefde van Christus dringt ons. Dat was een drijfveer, een goddelijke drijfveer. Ja. Kijk, als je zo gewillig denkt te zijn in Gods dienst, en je bent een kind van God, dan zal de Heer je wel trakteren met een of andere scherpe of een vloekende duivel. Om al die vromigheid eens af te leren. Ja, u zegt, maar ik wil God wel dienen hoor. Ja. Maar je wilt niet bediend worden. Daar zit op vast. Hè? Daar zit nou op vast. Je wilt niet bediend worden. U moet het eens voorstellen, geliefde. Als je de geestelijkheid der wet mag kennen, dan blijft er een vreselijk mens over. Verkocht onder de zonde. En daar ging Paulus, een man als Paulus, ging daar diep onder gebukt. En al Gods kinderen met hem. Maar die vleeselijke Paulus, die krijgt er ook nog eens een keer een scherpe doorn in zijn vlees bij. Hij krijgt gezelschap alsof het nog niet genoeg was dat hij 100% vleeselijk was, krijgt hij er ook nog eens een keer een duivel bij. Hij krijgt gezelschap van de duivel en u kunt er zeker van zijn dat die slaande duivel voor Paulus een helse kwelling geweest is, want de duivel is een godslasterlijk schepsel en hij zegt en doet alleen maar godslasterlijke dingen. En de duivel, weet je wanneer de duivel het meest godslasterlijk is? Als die van een man van Van der Staaij gebruik maakt en je krijgt een stroom van die vrome woorden over je heen. Dat is het meest godslasterlijke wat kan bestaan. Dat is het meest, want dan komt de duivel in de gedaante van een engel des lichts.
En dan spreekt hij de meest godslasterlijke dingen uit. Dat zijn de meest vrome woorden. Die compleet van de duivel zijn. Allemaal Bijbelse woorden. Ja, de duivel die neemt. Ook heel de Bijbel is een mond. Hoor. Heel de Bijbel is een mond. En daarmee verslaat hij zijn duizenden. Maar als Christus, die het woord en de waarheid is, gaat spreken, geliefde, dan verslaat hij zijn 10.000. Want met één woord velt hij de duivel. Ja. Toen die uitsprak, het is volbracht, toen had de duivel het finaal verloren. He? U zegt, maar de duivel heeft nog veel macht. Ja, ho, 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 ho. Hem is zijn macht toegekend. Want als er nou staat in de Bijbel, en als Gods volk dat nou mag ervaren, dat Christus alle macht heeft in hemel en op aarde, dan heeft de duivel in dat licht geen macht. Niks. Hem is zijn macht toegekend. Hij kon Job toch niet beschadigen zonder de toekenning des Heren. Als de Heere gezegd dat je blijft compleet van Job af, had de duivel totaal niks kunnen doen. Niks! Maar de Heer zegt het goed, tast hem maar aan, maar denk erom dat hij van zijn leven afblijft. Denk erom dat hij van zijn ziel afblijft. En daar kon de duivel dan ook absoluut niet. De duivel kon niet zoals de NAVO. Er was een VN-resolutie. Nou, het luchtruim werd gesloten of verboden voor de Libische luchtverkeer. Maar de NAVO die maakte misbruik van dat VN-mandaat en die vielen Libië in. Die hielpen die rebellen net zo lang totdat ze Gaddafi tevoorschijn hadden. En toen heeft de NAVO mis zijn benen geschoten en hem aan de rebellen uitgeleverd. En toen is die man die in feite niks anders als goed gedaan heeft. Ja, nou noem ik Gaddafi geen goed mens hoor, maar hij was ook een rebel. Hij zal ook wel een hoop verkeerd gedaan hebben. Een hoop wat niet door de beugel kon, dat zal wel hoor. Maar wie zonder zonde is, werpen nou een steen op Gaddafi, dat wil ik wel eens zien. Dat wil ik nou wel eens zien. Maar het refendom doet het. Want die stonden net als van der Staaij en die slop, die schurken, die stonden te gniffelen toen Gaddafi vermoord werd. Maar die zal er voor God niet kunnen bestaan. Dat zal ik je vertellen. Want heel die NAVO-inval, dat was ook zo'n duivelspelletje. Puur van de duivel was het. Tegen Gods orde in. Ik kan ik nou niet verder over ingaan, maar je kunt er genoeg over lezen. En dat was nou in het leven van Paulus, geliefde. Die werd zo vernederd. Hè? Vernederende genade. Dan krijg je een gezelschap van de duivel. Of ja, de Heer kan het ook anders doen. Hè? Hij kan je met zwakte, met... De Heer weet zijn volk wel zwak te houden. Hij weet zijn volk wel in de laagte te houden. Hè? En dat was nou juist de scherpte. Hè? Paulus krijgt er een godslastelijke duivel bij. Dat was nou juist de scherpte van die doorn. Hè? Die slaande duivel. Niet de pijn op zich. Maar de godslasterlijkheid ervan. Dat maakte de scherpte uit. Dat was juist de scherpte van die doorn. Hè? Die slaande duivel kan nooit louter een lichamelijke kwelling geweest zijn, maar veel meer een geestelijke kwelling, omdat die slaande duivel Paulus op een godslasterlijke wijze met vuisten sloeg. De duivel kan niet anders dan godslasterlijke dingen doen. Want de duivel is een godslasterlijk schepsel. De vader der leugenen, en dat is hij 24 uur per dag tot in der eeuwigheid, tot in der eeuwigheid. Dat verandert nooit meer. En nou zegt dokter C.L. Jansen, die zegt, ja, Rome, daar hoef je niet meer zo bang voor te zijn. Hij zegt, de islam. Nou ja. Kijk, zulke mensen die dansen met de duivel en die logenen de antichrist, want er zijn vele antichristen, maar er is maar één antichrist en dat is Rome. Dat leert Gods woord in 2 Thessalonicenzen 2. De opeenvolging van pausen, die ook in het laatste der dagen zich schrikkelijk zal openbaren. Ja. Maar God zal die, de antichrist zal die verwoesten, zal die vernietigen. En geliefde, de duivel die spreekt nooit de waarheid, ook niet als hij Gods woord in de mond neemt, dan liegt hij met de waarheid in zijn mond. Want hij heet de vader der leugen, en zo die heet, zo is die. De duivel kan ook niets anders dan de waarheid verdraaien. Zijn naam is Diabolus, die alles omkeert. Daar heb je nou de tegenwoordige politiek, die alles omkeert. En dat doen ze ook in de kerk, hoor, want de kerken, de tegenwoordige kerken, die worden beheerst door kerkpolitiek. Door de meest rechtzinnige dominee. Dan kun je een man en paard opnoemen die kerkpolitiek bedrijven. En die straks niet voor God zullen kunnen bestaan. Als ze zich daarvan niet bekeren. Publiek bekeren. Ik heb al meer gezegd, dominees die geen onderzoek doen naar de bekering en roeping van ambtsdragers, dat zijn arbeiders van de Satan. Als ze dat vol kunnen houden. Ik zeg niet dat Gods knechten daar niet in kunnen vallen. Want de kerk is niet volmaakt in die zin. Nee. Maar als je dat volk inhouden, geliefde, Whitfield die ondervroeg studenten en predikanten op de roeping en bekering. En als het niet waar was, dan wees hij ze af. Stuurde ze de laan uit. Waar is dat in ons? Waar is die geest van Christus? Ja. En geliefde, als je, daar kun je ook valse leraars en valse beleiders aan herkennen. He, die geven de waarheid een andere invulling en verdraaien de betekenis ervan. Ik las pas nog van een dominee en die werd gevraagd, die werd eigenlijk aangezegd dat hij in zijn prediking de exegese liet liggen. De exegese van de tekst. Ja, hij zegt, dat doe ik op mijn kamer, zegt hij. Hij zegt, maar niet op de preekstoel. Oh, dus dan hou je dan gewoon sprookje. Dan ga je de mensen bedriegen. Maar geliefde, elke preek dat is exegetiseren. Exegetiseren. Dat wil de Heer. Hij zegt, predik het woord, dat is exegetiseer mijn woord. Dan moet je het verklaren. Hè? Niet op een wettische wijze, niet op een dogmatische wijze. Hè? Zoals we dat woord hebben leren verstaan in onze dagen, hoewel het dat oorspronkelijk niet was. Want Luther zegt, dogmatiek is mijn leven. Maar op een dogmatische, droge wijze, nee, zo moet het niet. Het moet verwerkt worden in een levendige prediking. En wie is tot deze dingen bekwaam? Nou, Paulus zegt, houd er maar mee op, want onze bekwaamheid is het God. En als het dat niet is, dan is het niks. Stop er dan maar mee, word dan maar groenteboer of, weet ik het, fietsen verkopen. Maar dan kun je valse leraars en valse beleiders aan herkennen, die geven de waarheid een andere invulling. En dikwijls nog opzettelijk ook. En dat zijn de ongeleerde mensen die dat doen, zegt de apostel Petrus, maar zij verdraaien de waarheid tot hun eigen verderf. Dat is de kerk van vandaag. Dat is het huidige reveldom. Op een hoge uitzondering. Maar ja, die hoge uitzondering die is ook bijna al niet meer te vinden. Want men durft niet in de bressen te staan. Men durft niet meer publiek te ageren als dominee Vlietstra iets aanhaalt van Koelman. Nou ben ik niet zo'n Koelman man hoor. Want Koelman die ging ook buiten het recht om, dat zal ik je vertellen. Maar hij zal best ook wat goede dingen gezegd hebben, die Koelman. Ten aanzien van de opvoeding van kinderen. Dan maakt Vlietstra een paar opmerkingen uit Koelman. En dan staat heel de wereld overeind. Hè? En dan begint Vlietstra, die dominee Vlietstra, die begint zich al te verontschuldigen. Hij zegt, ja, hij zegt, maar ik heb er zelf geen invulling aan gegeven. Hij zegt, ik heb slechts geciteerd. Zie je het? Zie je nou? De lafheid ervan? Ik heb het niet voor Vlietstra opgenomen. Ik heb het alleen, heb ik het neergezet als een vreselijke kinderachtige hetze die daarover ontstaan is. Hè? Want het woord spreekt er zelf van. Maar als ik nou echt die Vlietstra is daarnaast zet en met al zijn verontschuldigingen, dat hij daar zelf niet, dit had hij niet bedoeld en dat had hij niet bedoeld, dat geloof ik ook hoor. Maar ik bedoel maar, als je nou iets citeert, dan moet je er toch voor staan. Als je dat nou met instemming citeert, dan moet je er toch voor staan. En dan gaan ze zeggen, ja, ik heb alleen Koelman geciteerd. Zie je het? Dan wassen ze haar handen weer met Pilatus in het badwater van onschuld. Nou, dat is echt walgelijk hoor.
En zo zijn nou de geesten in onze dagen. Hè. Ze willen dan van de Gruwel citeren, maar als ze daarmee aangevallen worden, dan zeggen ze, ja, ik heb alleen van de Gruwel geciteerd. Ik niet. Ik heb het niet gezegd.
Oh ja.
Now forget it. Maar geliefde, als je de waarheid verdraait, hè, dat doe je nooit gratis. Als je de waarheid verdraait, als je de woorden Gods een andere invulling geeft dan de mening des Heilige Geestes. Nou zeg ik niet dat Gods knechten en Gods volk altijd zo zuiver zijn. Dan kijk die nou, hè, dat deed Weiler Dominees Milan, hè, die, hij zegt, ik ben altijd te strijden voor de waarheid geweest.
Ja.
Nou, die heeft de waarheid ook verdraaid op een gruwelijke manier. Dus als je je eigen daarop gaat beroemen, dan ben je ook een dwaling. Ben je ook een dwaalleraar? Dat is juist steeds de worsteling, hè, om te mogen preken naar de zin en mening des Heilige Geestes. Daar heb je de dadelijke bediening des Geestes voor nodig, mensen, want anders dan slaan we alle planken mis. En ook als je de woorden van een kind Gods en knecht verdraait, zoals de waarheid, hè, zodat de waarheid in een leugen verandert, hè, dan zal je het oordeel dragen, hoor, wie je ook bent. Dat kan natuurlijk tweeënlei. Je kunt het profaan doen, dus met opgeven hand, expres. Hè, en je kunt het, ja, Paulus zegt, ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. Was die zonde niet minder erg, maar dan komt het toch wel ietsje anders te liggen. Profane zonde, daar torent God schrikkelijk over. Ja, alle zonden zijn, als je nou alle zonden zijn profaan, maar de daden, daar gaat het over. Als je gewaarschuwd bent en je doet net, je legt dat allemaal naast je neer zoals de SGP gewaarschuwd is in die heilloze, tweeslachtige, smerige politiek. Hè, die gaan daar gewoon in door en dat noemen ze nog, durven ze brutaal bijbels genormeerde politiek, alsof bijbelse politiek bestaat. Hè, zo brutaal is de duivel in onze dagen. Die durven dat allemaal reformatorische klanken te geven. En daaronder gaan de grootste ongerechtigheden schuilen. Er heerst, er waait een geest in onze dagen. Als je echt door het geloof mag leven, dan zie je dat, dan proef je dat, dan merk je dat. Dat er heel veel beleiders en dominees die zijn met de geest uit de afgrond bezet. Een kracht der dwaling. En ze houden het zelf voor waar. Nou, dat is het ergste wat je kan overkomen. En geliefde jeugd, als je onder een prediking verkeert waar je bedrogen wordt. Hè, waar alles maar gaat, hè, over die derde weg. Want dat is het. Niet links en niet rechts, maar dat, hè, die begeven ze zich op een stuk niemandsland. Waarmee er alles mee door, hè? Van links twee heren dienen, laat ik het zo eens zeggen. Gaat er onder vandaan. Want je zit je ziel te bedriegen voor de eeuwigheid. Je krijgt een laag eelt op je hart. Gaat uit zulke kerken. Vertrek, gaat uit vandaar. Raak het onreine niet aan. Maar maak je wel vrij. Maak je wel, ga niet stillekens weg. Dat mag niet. Hè? Maak je wel vrij. Hè? En doe het maar schriftelijk. Doe het maar schriftelijk. Kennen ze nooit meer zeggen, dat heb je zo niet gezegd. Want zo duivels zijn ze in onze dagen. Ook de kerkenraden. Het zijn allemaal bedriegers. Op een hoge uitzondering na. Christus moest door de ouderlingen en de schriftgeleerden verworpen worden. Veel verworpen worden. En ze doen net of dat in onze dagen niet meer zo is. Maar diaboliseren, daar hadden we het over, geliefden. Vele beleiders en dominees diaboliseren de waarheid. En ik weet geen lastelijke zonde op te noemen, behalve de zonde tegen de Heilige Geest, dan het diaboliseren van de waarheid, met name het diaboliseren van de waarheid Gods. En het getuigenis van Gods getuigen. En dat doen alleen arbeiders van de Satan, hoe vroom zij zich ook voordoen, dat zijn de Zibas, de Achitofels, de Hananias en de Judassen.
en die zullen het oordeel dragen, wie ze ook zijn. Dus de duivel slaat Paulus met vuisten, met vloeken, hè, of met gods, andere godslastelijke zaken. Wat het ook geweest is, het was duivels, wat die duivel bij Paulus deed, hè, want de duivel kan alleen maar duivels en satanische dingen doen. Paulus werd dus geslagen met satanisme. En dat kan een kind van God niet verdragen. Dat kan die nieuwe mens in Christus niet verdragen. Omdat hij van de heerschappij des duivels is verlost. De zonde haat en God lief heeft boven alles. Paulus was vanzelf van de heerschappij van de duivel verlost. Maar dat betekent niet dat een kind van God, dat de duivel een kind van God niet benauwen kan. Oh ja. Maar dan komt de duivel, let goed op wat ik nou zeg hoor. Dan komt de duivel van buiten af en niet meer van binnen uit. En dat was ook bij Paulus het geval. Aan die slaande duivel had Paulus zelf nog pak nog deel. Hoe hels die duivel op de kering. De duivel is veel macht toegekend, maar van zichzelf heeft hij geen macht. Omdat Christus alle macht heeft in hemel en op aarde. De duivel heeft geen macht over Gods kinderen. Maar soms wordt hij toegelaten om Gods kinderen te vernederen. Te benauwen. Dat ze weer in de diepte komen. Dat ze zich niet zouden verheffen. Want dat doen we zomaar hoor. Dat doen we zomaar. Ook in het leven van Job werd de duivel toegestaan om Job ziek te maken. Zoals we dat in het boek van Job kunnen lezen. En bij Job had de duivel alleen macht over zijn lichaam, om zijn lichaam ziek te maken, maar de duivel had geen macht over de geest van Job. Dat was hem niet toegestaan. Hij kon Job en Paulus ook niet doden. Dat kon de duivel niet, nee. Hoewel al veel, want daar waren we eigenlijk de vorige keer geëindigd in die, dat zowel Job als Paulus aan een slaande duivel kennis hadden. Er zit veel overeenkomst tussen het geval van Job en Paulus. Maar we kunnen de melaatsheid van Job niet helemaal vereenzelvigen met de scherpe doorn bij Paulus. Hoewel die melaatsheid van Job, dat was natuurlijk wel een scherpe doorn in zijn vlees bij Job. Dat geloof je toch wel. Dat geloof je toch wel. Job werd door de duivel melaats gemaakt. Paulus werd met vuisten geslagen. Daar is wel iets onderscheid in. Paulus moest allerlei godslastering aanhoren en incasseren en Job moest een besmettelijke ziekte ondergaan. Maar uiteindelijk deden die scherpe doornen bij Paulus en Job hun geen kwaad. Nee, kwam van buitenaf. En zowel Job als Paulus konden zich niet van die duivel ontdoen. Heman die kon zijn eigen niet ontdoen van zijn banden. Hij zegt, kan mijn banden niet ontvluchten. Nou, daarin stemmen het geval van Job en Paulus, en ik kan er ook andere voorbeelden bij halen. Die stemmen met elkaar overeen. Ze konden zichzelf er niet van bevrijden. Paulus werd door die slaande duivel echter niet lichamelijk melaats gemaakt, en Job werd niet met vuisten geslagen, maar overdekt met zweren. Wat willen we hiermee zeggen? Dat de Heere zijn volk zwak maakt opdat de sterkte Godes is. En daar komt Gods volk meer en meer achter. Zo zwak, zo klein van moed en krachten. Opdat de sterkte Godes is. Als God sterk is, God is de sterkste van allen. Dan kun je je lichaamskrachten wel thuis laten. Ja, want David zegt, met mijn God spring ik over een muur. Maar in zichzelf kon hij nog niet over een grasprietje heen komen. Ziet u? Opdat de sterkte Godes is. De Heere zal voor u lieden strijden. En gij zult stil zijn. Daar heb je het. En dat gold in het leven van Paulus, dat gold in het leven van Job, dat geldt in het leven van al Gods kinderen. Betekent dat dat ze dan maar als een zoutzak in een stoel gaan zitten? Nee, dat betekent het niet. Dat betekent het absoluut niet. Betekent dat je dan alle dwalingen maar mag laten liggen? Want dan zou je ook niet meer hoeven preken als dat zo is. Nee, dat betekent het absoluut niet. Maar door die strijd des geloofs geldt het. De Heere zal voor jullie de strijden.
en gij zult stil zijn. Hè? Gij zult zijn als mijn mond. De rabbit. De Heer zegt, gij zult niet overdenken wat gij zult spreken, maar ik zal het u in die uren geven wat gij zult spreken, want het is de Heilige Geest die in u spreekt. Dominee Peter, die moest na elke zin moest hij een halve minuut of een minuut wachten. Dan moest hij weer horen wat de Heer tot hem zei. En hij was het maar, dan mocht hij het maar doorgeven. Ja. Tegenwoordig kijken ze meer naar of een preek vloeiend is. Hè? Waardeloos. Dat zijn de meest waardeloze preken. Vloeiende preken zijn de meest waardeloze preken. Er zit niks in. In elke preek moet er dynamiet zitten. Dus dat is een soort dynamietstaaf met een lont eraan. Die door het vuur des Heilige Geestes wordt aangestoken. En dan moet het tot een ontploffing komen. Dan is het buigen of barsten. Ja, ik zeg het maar in het plat Hollands. Buigen of barsten. Dat moet in elke preek openbaar komen. Want er zitten in elke vergadering zitten de vijanden van God. En die moeten met God verzoend worden. Toch, dat is toch de bedoeling. Hè? Want God is een God die vijanden met zichzelf verzoent. Dus er moet dynamiet aan te pas komen. En de dynamiet leggen wij er niet in, geliefden. Dat heb God in zijn woord gelegd. Dat heb God in zijn woord gelegd. Maar als je nou een beetje over de hoofden heen preekt. Hè, en je houdt er allemaal van die EO-parapluutjes boven. Nou, dat is allemaal prachtig natuurlijk. Maar dan gaat de Heer zich terugtrekken. Want we mogen niks afdoen van die waarheid. We mogen er niks bij doen van die waarheid. Paulus zegt, ik heb u niet nagelaten de volle raad Gods te preken. De volle raad Gods, dat moet alles aan de orde komen. Politiek, maatschappelijk, geestelijk, alles. Nou, Paulus werd door die slaande duivel niet lichamelijk ziek. En Job werd niet met vuisten geslagen, maar overdekt me weer. Wat we hiermee willen zeggen is dat de Heer zijn volk zwak maakt. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen, zegt het spreekwoord. En dat is in geestelijk opzicht precies zo, ja. Geen tijd meer voor de tussenzijn. Maar nu mogen we nooit lichtvaardig denken over de scherpe doorn bij Paulus. En dat zullen we ook zeker niet kunnen als we zelf kennis hebben aan zo'n scherpe doorn in het vlees in de vorm van een slaande engel des duivels. Dan kan je daar nooit meer licht over spreken. Dat kan je nooit meer. We hebben het hoofdstuk van Hemen opgelezen. En dat wordt in onze dagen ook zo vreselijk gemist. Hè, door het oppervlakkige christendom. Want dat is het reformatorische christendom geworden. Is net zo oppervlakkig als de EO. Precies hetzelfde hoor. Bij de een gaat het rechtszinnig en bij de ander linkszinnig. Hè, je kan rechtszinnig vloeken en je kan ook linkszinnig vloeken. Het is allebei vloeken. Ja. Je kan rechtszinnig dwalen en je kan linkszinnig dwalen. Het is allebei dwalen. Allemaal op de brede weg. Reformatorisch of EO. Dat maakt geen verschil. Dus, maar als je dat echt mag kennen. Als je echt een pelgrim mag zijn op die smalle weg des levens. Als je door die enge poort bent ingegaan. Gerechtvaardigd. Door de openbaring van Christus door boord en geest. Geheiligd in hem. Verheerlijkt in hem. Dan weet je het ook. Hè? Dat je weer de diepte in moet. Hè? Dat je in de diepte terechtkomt. En dat je bezoek krijgt. Dat de duivel je probeert te verleiden. Te bezoeken. Te slaan. Te benauwen. Ja. Het kan ook zijn dat de duivel inwerkt op een zwakke plek van een kind van God. Hè? Kijk maar naar Simpson. Maar als er... Ik heb veel predikanten ontmoet. Veel beleiders ontmoet. Hè? Die op Simpson af durven geven. Nou, dat zijn duivels in eigen persoon. Dat is de duivel in eigen persoon. Als je dat durft. Ga je dan de zonde bagatelliseren? Nee, ik ga het niet de zonde bagatelliseren. Dat heeft de Heer ook niet gedaan, want Simpson heeft voor die zonde moeten boeten. Zoals David heeft moeten boeten met zijn overspel met Batsheba. Maar ik zou je één ding zeggen, geliefde. Ik zou je één ding zeggen. Als je op Simpson en op David wil afgeven, dan weet je niks van Gods bedoeling. En wat is de bedoeling Gods? Er staat de hele Bijbel vol van. Wat is dat dan? Hij wil genade verheerlijken. Dat is Gods bedoeling. Daarvoor heeft hij zijn zoon gezonden. naar deze vervloekte wereld om genade te verheerlijken. Waar? In de krochten en stegen der wereld, in Jericho. Hij at met hoeren en tollenaars om zijn genade te verheerlijken. Dus het kan zijn dat de duivel inwerkt op een zwakke plek van een kind van God, zoals we dat zien in het leven van Simson. En ik denk dat al Gods volk Simson wel kent. Als je Simson niet kent, dan ken je ook Christus niet. Ja. En dat Gods volk, dat Gods kind in een of andere zonde valt en dat steeds weer opnieuw, dat kan. Dat kan, God weet ze wat dat betreft ook zijn kinderen wel laag bij de grond te houden. Dat kan. Want dan gaan ze niet profaan overheen, dan gaan ze wenend overheen. Of onderdoor, laat ik het zo zeggen. Door de zwakheid des vleeses, een last, een kruis, een scherpe doorn in je vlees. En toch acht de Heer het noodzakelijk om zijn volk het kruis op te leggen. Een vernederend kruis, opdat je je niet zou verheffen. Opdat je je afkomst niet zou vergeten. Er zijn veel beleiders en die noemen zich dan bekeerd en dan hoor ik niks meer van hun afkomst. Nou, dat klopt natuurlijk niet. Dat klopt niet. Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. Dat wordt in onze dagen gemist. Ze kunnen allemaal de wet doen. Hè? De wet erbij genomen, wordt het allemaal van die vrome poppen. En daar zijn de preken ook van helemaal van vervuld met moralisme. Daar zijn de reformatorische bladen mee vervuld. Daar is het reformatorisch dagblad mee vervuld. Met goed fatsoen en moralisme. Maar ik zou je vertellen, mensen, er leggen meer fatsoenlijke mensen in de rampzaligheid als dat er niet in leggen. Dat zal ik je toch vertellen, op grond van Gods woord. Dan ga je fatsoenlijk naar de hel. Nou, gefeliciteerd. Dan ga je fatsoenlijk naar de verdoemenis. Met heel je moralisme en met heel je rijke jongelingsgedrag, dan ga je fatsoenlijk naar de verdoemenis. Omdat je niet gewild hebt dat Christus koning over je is. Want als Christus koning over je is, dan ben je net als Heman, doodbrakende. Alleen de levenden kunnen de dood braken. En de dode weet niet met al. Die knapt zich op, die zet zijn beste beentje voor, met fatsoen en moralisme, met integerheid. En het is allemaal van de duivel. Want geen één kind van God die zal zich integer noemen. Omdat ze het gewoon niet zijn. En als je je voordoet met integerheid, dan ben je een grote verdoemde leugenaar. Dan weet je niet wat de mens is. Daarom heb ik tegen die van de kloe, die de kloe gezegd van de herstelte vormde. Word maar eens een tijdje varkensboer om te weten wat nou een mens is. Want een varken doet alles wat niet mag. Ze weten in onze dagen gewoon nergens meer van. Niet hoe de Heere werkt. Want al Gods ware volk zal bekennen. Ik ben een groot beest bij God. En verder komen ze niet hoor. Nooit niet. Nooit in de eeuwigheid niet. Ja, straks als hij dit. Hè, Paulus had er een gezicht in gekregen. Had er opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Nou, in de hemel zijn geen grote beesten meer. Nee. Dat moet ik ook zeggen. Er zijn Gods kinderen verlost van zichzelf, totaal verlost van het lichaam der zonde, wat ze met zich meeslepen. Ja. Maar de Heere acht het aan deze zijde van het graf noodzakelijk om zijn volk het kruis op te leggen, een vernederend kruis, opdat je je niet zou verheffen. En die slaande engel des duivels was evenredig vernederend ten opzichte van al die uitnemende openbaringen waaraan Paulus kennis had. God hangt gewicht aan de klok, want anders gaan we met al de ontvangen genade ons verheffen, boven anderen verheffen, boven de wereld verheffen, met name boven de wereld verheffen. Dan krijg je allemaal van die sectarische vervloekte kerken. Dat is de kerk van vandaag. Het is allemaal zo sectarisch als de duivel. Ik heb er geen goed woord meer voor over. Dat zegt de Heere in zijn woord. Ze hebben van zijn huis een tempel des duivels gemaakt. Met allerlei koophandel.
koophandel van fatsoen en integriteit. En ondertussen worden de kroonrechten van Christus en de ere Gods vertrapt door het brutale christendom. Nou heb ik het over het christendom wat zich reformatorisch noemt. Want dat is een grote verbastering van het ware christendom. Dat is wel gebleken. Hè? Met al die reformatorische scholen waar de grootste ontucht wordt gepleegd. En waar de leraren mee meedoen. Ja, ik schrijf het nou maar op één hoop. Want er is niks goeds meer van te zeggen. Er is niks goeds meer van te zeggen. En als je zegt, en als dominees beweren dat er nog veel goeds gevonden wordt in reformatorisch Nederland, dat zijn leugenbeesten. Want die vrouw, hè, die vrouw die was één penning kwijt. Hebt die gezegd, nou ja, ik heb er nog negen, dat is toch nog genoeg. Ik heb er nog negen over. Hebt die vrouw dat gezegd? Dat is het tegenwoordige christendom. Maar die vrouw die ging net zo lang zoeken, die keerde het huis op zijn kop om die ene verloren penning weer te vinden. Dat is de ware, dat is het ware christendom. Dat is het ware christendom. Die herder die ging net zo lang zoeken totdat hij de verloren schaap weer gevonden had. En weer teruggebracht had. Maar nou zijn ze blij, nou maken de dominees zich alleen maar druk over die 99. Het is echt waarachtig waar wat ik zeg. Het is waar. Of ze krikken, jonge lieden, kun je op dat verdoemde die platform of forum, dan kun je dat allemaal lezen, hoe die dominees, al die jongeren, lopen op te krikken met leugen en bedrog. Het gaat niet meer door een rechte weg. Het is allemaal sentiment met de meest vrome woorden omlijst. Het is niet meer de waarheid die in Christus is. Het is niet meer Jericho, Christus in Jericho, in dat vervloekte Jericho, waar Zacchaeus door recht verlost werd. Nee, tegenwoordig geven ze Zacchaeus een gitaar. Hè? Ja. En dan breed je een papieren Jezus. Hè? En zo gaat het in onze dagen. Nou zeg ik niet dat God zijn knechten niet meer hebt, dat zeg ik niet. Maar de Heer heeft zich wel generaal teruggetrokken uit het westen, uit de westerse kerken. Dat is wel heel duidelijk. Ik ben in Amerika rondgereisd en ik heb er vele aangezegd. Jullie hebben een godsdienst zonder de Heilige Geest. En wat je er ook van maakt, maar dat geldt ook voor het reformatorische westen. De Heer heeft zijn volk daarin nog wel. Hierin, daarin. Maar als hij meent, als we nou heel de vergadering bij elkaar nemen, hè, dan is er 99,9%, en dan zeg ik het nog op zijn gunstigst, op zijn best, die kent God niet, die kent Christus niet. En er horen ook de predikanten bij. Dus dan kun je nagaan dat dat hutje in die reformatorische komkommerhof, hè, dat dat een benauwd volk is. Dat zou je wel van me aan durven nemen. Dat dat een Heman-volk is. Die kwam vluchten, maar kon nergens meer heen. Ja, ook na ontvangen genade. En ze weten dat Christus hun God is. Ja, dat weten ze. Maar ze kunnen bijna niet meer op deze wereld verkeren. Niet meer in de kerken verkeren. Ze worden van alle kanten benauwd met vrome praat. Met een deugde godsdienst waarvan de duivel nog bloost. Daar is God niet in, hoor. Kan Gods volk dan in de zonde leven? Ja, dat maakt de duivel er dan weer van. Hè? Dat maakt ook de duivel je dan weer wijs. Want dat leert Gods woord dat dat niet kan. Dus als Gods woord dat niet kan, en je gaat het er toch van maken, dan ben je de duivel gelijk. Want dat deed de duivel ook bij Jozua. Die stond aan zijn rechterhand om hem te beschuldigen. Om hem nog zwarter te maken dan dat hij was. Nou, dat kan je Gods volk niet meer doen. Hoor. Zelfs de kleine niet meer. Die kleine kun je gerust verdoemen. Hoor, want ze hebben zichzelf al lang verdoemd. Die kun je niet zwarter maken als ze zijn, want ze zijn zo zwart als de tenten van Keder. Maar liefelijk in zijn ogen, geliefde. Welzalig, dat volk, dat mag kennen wat de bruid uitspreekt. Ik ben zwart. Toch lieflijk in zijn ogen. Amen. O lieve heren, er is van alles weer aan de orde geweest. Maar we moesten die weg bewandelen, omdat het in onze dagen niet meer in het heden geplaatst wordt. Bijna niet meer, heren. Misschien wel nog in Noord-Korea en in China en op andere plaatsen, waar uw volk benauwd wordt ten dode. Maar in het Westen, het is een gezelligheid godsdienst geworden. Een sentimentele godsdienst. Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Ah, lieve heren, kom er nog eens aan te passen. En mocht gij degene die in deze grote reformatorische afvalhoop uw naam vrezen, mocht gij die nog een mond geven der geleerden, een tong der geleerden, opdat ze mochten getuigen van die enige gerechtigheid die voor God geldt. O heren, gedenk ons het verder van deze dag. Wees nog de naprediker van uw woord. Vergeef al het onze. En zegen het uwe in Christus om Jezus wil. In de vergeving van al onze misdaden. Amen. We zullen nog zingen van diezelfde 88ste psalm. Ja, daar hou je misschien niet van. Maar toch is het waar, hè? Toch is het waar. Psalm 88. En daarvan het zevende zangvers. Psalm 88, vers 7. Zult gij aan doden wonderen doen? Zult gij overledenen doen verrijzen? Om hier uw grote naam te prijzen. Want dat mocht hemel ook kennen. Dat mocht hij ook in de beoefening hebben. Hij noemt in al zijn nood en benauwdheden de Heere bij zijn verbondsnaam, Jehovah. En wat er verder volgt in dat zevende zangvers van Psalm 88. Zend uwe troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.